Het is nu 9:04. Dit is het Hapsishuis Radio Live. Zometeen het Hapsishuis Radio Live actueel. Uitzendingen van het Hapsishuis Radio Live zijn terug te luisteren in de Soundcloud van het Hapsishuis Radio. Programma's van het Hapsishuis Radio staan aangekondigd op de website van het Hapsishuis, hethapsishuis.nl. Dit is het Hapsishuis Radio met over enkele ogenblikken het Hapsishuis Radio Live actueel. Het Hapsishuis Radio Live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Het is nu 9:02. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live, met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Hallo. Zometeen aandacht voor iemand die als geen ander uit realiteit een nieuwe realiteit en furoren maakt. Fijnschilderes Madelon de Tegelaar is hier in de studio om te praten over haar tentoonstelling binnenkort in Synagoge Buren. Maar eerst werpen we een blik op wat er hier op het Hapsishuis Radio allemaal nog meer te doen is. De doorbraak van acteur Jorge Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bouke Hennepman dan? Die boort met zijn muziekje gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dit is het Hapsishuis Radio Live actueel. Goedenavond. Fijnschilderes Madelon de Tegelaar weet steeds uit onze realiteit een nieuwe, zeer gestileerde werkelijkheid te maken. Hoewel haar werk niet surrealistisch is, wordt haar fijnschilderkunst gekenmerkt door zachte stilering die haar schilderijen tot die van een grote eigenheid maken. Ze richt binnenkort met collega-kunstenares Marijke Braat in Synagoge Buren een driedaagse expositie in. Madelonne Tegelaar is hier in het Hapsishuis Radio Live actueel. Madelonne, goedenavond. Je gaat in Synagoge Buren nieuw werk exposeren, hè, waarin het gevoelsleven sterk naar voren komt. Is dat nou iets wat jouw werk kenmerkt of komt het pas de laatste tijd meer naar voren?
Nou, dat is eigenlijk de laatste tijd naar voren gekomen. Dat heeft mede natuurlijk te maken met het COVID-verhaal. Vandaar dat ik ook dus een speciaal schilderij heb gemaakt over de COVID, zoals ik het dus zie.
Ja, want we gaan verschillende schilderijen van je bespreken die ook staan op kunstenmaakster.nl. Dus als je ernaar kan googlen, zeg ik even tegen mensen thuis of elders, dan is dat leuk, dan heb je ze erbij. Kunstenmaakster.nl. Bijzonder is trouwens, daar komen we zeker nog op, het schilderij dat jij noemt, hè, maar bijzonder is een werk van een jongen die letterlijk ook op een te grote voet leeft, hè? Zijdelings kijkt hij dan lief, maar ook ondeugend naar de toeschouwer, zoals op je website kunstenmaakster.nl ook is te zien. Kwamen die grote voeten die je hem hebt gegeven, hè, zo uit? Of is het echt je bedoeling geweest?
Nou, dat kwam dus zo uit, omdat ik altijd, ik werk altijd merendeels in de winter, dan probeer ik altijd zo'n 3 schilderijen te maken.
Zo.
Waarvan ik dan altijd 1 met een grapje doe. Dus dit jongetje met die grote schoenen, dat was dus het grapje van dit jaar. En ik vond het juist inderdaad zo leuk, omdat hij zo ontzettend ondeugend keek. Ik heb hem dus ook extra wat bloemen in zijn hand gegeven. Maar die schoenen vooral, dat vond ik zeer komisch. En dat zijn dan dingen die ik dan of ergens in een blad tegenkom, dat ik dan zo'n jongetje zie en dan denk van god, dat is grappig. Dat vind ik echt wel leuk om daar een paar van die grote schoenen onder aan te doen. En ik vond het zelf ook een heel komisch schilderijtje geworden met die Dat jongetje met die grote schoenen.
Ja. Ja, ja. Zeker, zeker. Is het ook. Ik vroeg me af, je veroorlooft je één grapje per seizoen?
Nou, meerdere grapjes wel per seizoen. Gelukkig. Maar, maar niet per schilderij.
Ja, ja, nee, duidelijk, duidelijk. Ja. En dan heb je nog een schilderij gemaakt afgelopen jaar. Een meisje uit een verre landstreek in Iran. Dus het is in Iran ook nog een verre landstreek. Hè?
Ja.
Hoe kom je daar nou op?
Nou, ik ben dus lid van Oxford Novib. En je krijgt dan één keer per jaar, bestel ik daar een kalender. En een enkele keer komen dat soort kindjes komen er dan op voor. En ik probeer dan daar dan wel wat veranderingen te brengen. Maar het zijn natuurlijk altijd wel kindjes die te maken hebben die of in een vluchtelingenkamp zit. Of dat er te weinig water is, of er is geen eten, of dat soort dingen. Dus het zijn over het algemeen dus wel hele verdrietige situaties waar dus die kinderen uitkomen. En het is voor mij dan vooral ook belangrijk om dus ook Oxford Novib te steunen. Dus ik doe meestal, als ik dan een van die schilderijen verkoop, dan maak ik meestal zo'n €100 maak ik dan aan Oxford Novib over.
100?
Ja.
Dus dat is interessant voor Oxford Novib.
Dat denk ik wel, ja.
Maar dat weet je niet zeker?
Dat weet ik niet zeker, nee.
Je gaat in je expositie sterk in op de actualiteit van de coronacrisis. Hey, je begon er eigenlijk al mee straks.
Ja, ja.
Daar zitten we nu natuurlijk volop in die crisis. Hè? En het schilderij dat je over die rauwe actualiteit hebt gemaakt, dat is, ja, zo dat vind ik tenminste hoor, dat vind ik heel vervreemdend. Hè? Maar kan jij iets zeggen wat jij in dat schilderij doet? Want het is echt heel bijzonder.
Ja, nou, het is dus eigenlijk echt een schilderij wat voor mij dus ook heel bijzonder was om te maken. Want meestal maak ik dus niet dit soort dreigende schilderijen. En zoals de mensen kunnen zien, is het dus een pistool. En dat pistool, dat stelt voor mij dus de dreiging van de corona voor. En die rust dus op een hele grote aardbei. En die aardbei, dat stelt voor mij de zorg voor, de zachtheid van de zorg. En daar komt dus allemaal vocht uit. En dat zijn voor mij, daar heb ik dus tranen van gemaakt. En dat zijn dus de tranen van de mensen die dus de corona hebben gekregen. Die dus in het ziekenhuis liggen. En al de kinderen en de ouders eromheen die daar dus enorm veel verdriet van hebben. En dan onderin heb ik dus een half gebroken hart. Wat dan dus voor mij betekent dus de dood van de mensen die dus op het IC doodgegaan zijn.
Ja, want het lijkt een beetje, zo heb ik het geïnterpreteerd, hè? Lijkt een beetje op Russisch roulette. Kun je dat voorstellen? Dat ik dat
ja, ja, dat kan me wel voorstellen. Maar het grappige was dat mijn moeder die had, dat is weer een heel ander verhaal eigenlijk. Maar mijn moeder die had dus dat pistool.
Ja.
En het is echt een heel klein damespistooltje. Ik denk niet eens dat je er iemand mee dood kan schieten. Maar,
gelukkig maar.
Nee, ja, ja, ja. Hij zit ook helemaal vast. Je kan er ook niets meer mee. Maar mijn moeder vertelde dat altijd, dat ze dat had. En als ze dan zeiden van, goh mam, laat hem eens zien. Nee, dat deed ze dus niet. Dus toen ze uiteindelijk op 90-jarige leeftijd overleed en wij dus het huis leeg moesten maken, toen vonden we hem inderdaad dus tussen de lakens en in de linnenkast. En nou ja, geen van mijn zusters wilde hem hebben. Dus
waarom had ze dat?
Ik weet het niet, want je kon er in principe helemaal niets mee. Nee. Maar ze zal hem ook weer van iemand hebben gekregen dat ze dacht van, nou, ik bewaar het maar. Dat heeft misschien met vroeger te maken of iets dergelijks. Maar ik vond het altijd wel heel grappig dat ik dat ding dan had. En hij kwam nu heel goed te pas, want ik kon hem nu echt erbij leggen. Dus ik kon heel duidelijk hem schilderen en ook het waar hij hem vasthoudt. Dus dat is echt heel mooi, helemaal bewerkt. Mm-hmm. Dus dat was weer dat hele fijne schilderwerk wat ik moest doen, een soort vlechtwerk. Dus dat was natuurlijk wel heel mooi dat je dat heel goed kon zien van dichtbij.
Je zei het daar straks al, hè, dat de aardbei is voor jou het symbool van de zachtheid van de zorg. Ik dacht, het is bloed. Ja. Ik kan wel zien dat het een aardbei is, maar de tranen zag ik aan
voor bloed. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, dat
voor eigenlijk de dood.
Ja, ja. Nee,
maar ik heb te dramatisch gedacht.
Ik denk het wel.
Ja.
Ik denk het wel. Maar er zijn wel zijn dus tranen eigenlijk. Ja. Ja.
Wat zal het met de kijkers gaan doen, denk je? Want ze moeten dit schilderij absoluut zien.
Ja, ik hoop dat ze het verhaal wat ik nu heb aangegeven, dat zij dat dus ook duidelijk kunnen zien erin. Ja. Het is voor mij heel duidelijk, dus ik hoop dat het ook voor de kijkers heel duidelijk is.
Krijgen we meer van dit soort confronterend werk? Want in het andere zit dan elk seizoen een grapje, om het zo maar te zeggen.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Maar dit is een duidelijk confronterend werk.
Ja, maar ik denk dat daar, of ik hoop dat het goed mag gaan in Nederland. Maar ik bedoel, ik hoop niet dat er veel nare dingen verder gaan gebeuren. Ik bedoel, want dat zijn dan inderdaad wel dingen die je dan kan gebruiken in je schilderwerk.
Ja, ja, ja.
Want ik maak natuurlijk veel liever stillevens en portretten dan dat ik dit soort rauwe dingen maak. Maar ik moest het toch op dit moment wel kwijt.
Ja, ja, ik zou haast willen zeggen, wie niet, hè? Want ja, we zitten in een tijd die heel veel emoties oproept.
Ja,
en
ja.
Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om.
Ja, ja.
En misschien is het ook wel het verschil van dat jij de zachtheid als uitgangspunt neem, waarbij ik het dan interpreteer als een bepaalde hardheid.
Ja,
hè?
Ja, ja, ja.
Apart is dat, hè? Ja. Dus hier gaan belevingen uit elkaar.
En dat lijkt me heel, heel mooi om te zien inderdaad hoe de mensen die dus naar de expositie komen, hoe die ernaar kijken.
Ja, ja. Je expositie in synagogeburen, die richt jij trouwens niet alleen in. Hè? Dat doe je samen met Marijke Braat.
Ja.
En zij is een keramisch kunstenares. Tenminste, dat laat ze zien. Hè?
Ja, keramiek. Ze maakt dus keramiek. En ze maakt dus kleine boekjes. Ze bindt kleine boekjes, bindt ze ook.
Oh.
En het papier wat ze daarvoor gebruikt, dat schept ze dus zelf.
Ja, dat dus, maakt ze zelf?
Ja, dat maakt ze zelf.
Dus je moet weten hoe je papier maakt?
Ja, ja.
En
ja.
Ik weet niet beter dan dat er wat bomen in zitten. Maar ik weet niet of jouw kennis verder
rijdt. Nee, dat doet zij dus niet. Zij doet het dus van oud papier, oud karton en daaruit
recyclebaar.
Maakt ze... Ja, oh. Maakt ze dus weer nieuw. En dat doet ze in allerlei gekleurde baden, waardoor het allerlei kleuren krijgt. En dan maakt ze er leuke gedichtjes maakt ze erop. Het ziet er heel erg mooi uit. Maar zij heeft, net als ik, zij is dus met keramiek begonnen. En op een gegeven moment heb je daar zoveel van. En is ze dus met die boekjes begonnen. En zo ben ik natuurlijk met Tiffany begonnen. Daarna ben ik bronzen beeldjes gaan maken. En ik ben nu dus gaan schilderen.
Ja, een enorme carrière heb je eigenlijk.
Ja,
dat
is op zich heel leuk.
Ja, vandaar ook dat jouw website kunstemaakster.nl
is.
Dus geen kunstenmaakster, maar kunstemaakster. Maar dat even voor iedereen die natuurlijk nu luistert.
Ja.
Past wat zij doet, hè, Marijke? Past dat bij jouw werk? Of zien we twee gescheiden
gehele? Nee, het zijn toch wel twee hele andere... Die boekjes, dat zit wel een beetje tegen... Zij doet het ook, zij schildert er ook op met inkt, doet zij het. Dus ze doet er ook wel... En die gedichtjes doet zij. Dat zit ietsjes in mijn richting, denk ik.
Ja, dus is wel een beetje een brug.
Is wel een beetje, ja. Ja.
Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
We hebben allebei in het onderwijs gezeten. Ja, zij een hele andere tak dan ik, maar wij kennen elkaar van ons lesgeven wat we gedaan hebben vroeger.
En smaakt jullie samenwerking naar meer voor jou?
Oh ja, dat zou heel goed mogelijk zijn. Dat zou heel goed mogelijk zijn, ja.
Je exposeert voor de coronacrisis, heb je al vaker geëxposeerd voor synagogeburen.
Ja.
Waarom is het daar nou vooral jouw stek? Waarom doe je dat daar?
Het is een heel oud gebouw wat dus gerestaureerd is. Het is dus eigenlijk is het natuurlijk de Jodenbuurt. Hè? Dus de huizen zijn er ook nog. En het is precies mijn maat. Ik heb de eerste keer dat ik exposeerde in een hele grote ruimte met twee etages geëxposeerd. Maar dan is het allemaal te ver uit elkaar. Dit is net leuk. Ik kan dus echt dus de wanden vullen. En Marijke die heeft dus die zet dingen op de grond en die heeft een tafel waar ze haar spullen op zet. Dus dat komt heel mooi, komt het bij elkaar.
Het is een heel intieme ruimte.
Ja, he? Ja. Het is een hele fijne ruimte. Ja. En het plaatsje of het stadje is natuurlijk ook heel mooi om als je komt om eventjes een wandelingetje te maken. Dus allemaal historisch, dus hele mooie.
Wat vind je zelf het mooiste in Buren? Is dat dan ook synagoge Buren of is er meer?
Ja, synagoge en de kerk is natuurlijk ook heel mooi. Ja, ik hou heel erg van dat soort kleine. Ik ben niet iemand van de grote stad. Ik hou van kleine plaatsen. Dit soort kleine stadjes vind ik heel erg leuk. Ja.
Heel pittoresk, hè?
Ja, heel mooi. Ja. Heel mooi.
Ja. In een gesprek dat op het Hapsishuis Radio al langer te horen is, wat we een tijdje geleden hebben gehad, dat staat dan op de radiostream, zoals dat dan genoemd wordt. Vertel je dat schilderen heel meditatief voor jou werkt? En hoeveel meditaties voor jou heeft jouw tentoonstelling die je nu gaat neerzetten opgeleverd? Je voelde hem al aankomen.
Nou, het is natuurlijk heel meditatief. Ik bedoel, ik heb heel weinig sowieso muziek aan in huis. Maar dan zet ik meestal toch iets van klassieke muziek op. En dan, je bent zo gereerd. En vooral omdat ik fijn schilderen doe. Dus het is zo fijne streek en zo precies moet je werken. Dat je bent helemaal daarop geconcentreerd. Dus je bent in wezen helemaal leeg in je hoofd. Dus het is ook als er dan op een gegeven moment gebeld wordt, dan kom ik eigenlijk gewoon met een schok weer op aarde terug.
Kan ik dan zeggen dat het een kennismaking met de stilte is?
Ja, dat kan je zeggen. Ja.
Dat alles stil
staat. Dat kan je zeggen.
Ja, stil, eigenlijk sta je dan ook niet stil, hè? Dat verdiep je.
Ja, het is heerlijk om te doen. Het is,
Dus je blijft het wel even doen nog,
oh,
hè?
Oh ja, zeker.
Je gaat niet over op een andere kunstvorm,
nee,
hè? Beloof
nee,
het me.
Dit is, ja, 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 ja. Misschien dat ik nog wel iets kleiner ga werken, in kleinere schilderijtjes ga maken. Dus dan moet ik nog fijner gaan werken en dan inderdaad misschien met een vergrootglas of zo, dat je heel
Is
heel
dat dan
fijn...
meer uitdaging technisch?
Ja, ja.
Want hoe
voor
pak
mij
je eigenlijk
wel.
Het fijn schilderen, hoe doe je dat technisch? Hoe bouw je dat op?
Nou, je moet sowieso eerst...
Het is anders dan Karel Appel, hè? Ik noem maar wat.
Ja,
hè? Even
een, ja, ja, ja.
Maar hoe bouw je...
Nou ja, je begint natuurlijk eerst met een goede primer. Zowel als je... Ik doe dus mijn portret op doek. En mijn stilleven, die doe ik op een MDF-plaat. Nou, je moet dus eerst een goede flinke primer erop op doen. En schuren, dat alles zo mooi glad mogelijk is.
Ja, want het is heel fijn.
Heel fijn.
Precies.
En dan... ga je je schets maken. En dat doe ik altijd heel lang over. Omdat ik alles op een goede plek heb. En dat is zowel mijn portret als met mijn stillevens. Nou ja, en dan ga je je eerste laag erop doen. En soms heb je wel 3-4 lagen die je er overheen moet doen. Oh. Dus het is... je bent er... En vooral omdat ik dus met olie werk, is het natuurlijk... de droogtijd is veel langer. Dus ik werk meestal op 2 schilderijen tegelijk. Dus dat de een dan de tijd heeft om te drogen, dat ik dan aan de andere kan gaan werken.
Maar als jij dan 4 van die ondergrondlagen hebt, zo noem ik het maar even.
Ja.
Dan moet je daar ook een figuur op maken. Moet je dat dan eerst tekenen?
Dat doe je eerst tekenen. Dus in een portret heb je dus gewoon bepaalde punten. Hè, dus de ogen, de neus. Hè, dus je maakt heel licht, dan maak je er een schets van.
Ja,
en dan ga je een beetje je kleuren aanbrengen. En dan ga je dat alsmaar verder verfijnen. Dus er komen gewoon meerdere lagen overheen voordat je dus pas het echte hele fijne werk gaat doen.
En wanneer is het dan af? Kan je daar iets over zeggen?
Nou, dat,
ergens
dat is...
zet jij een punt van het is stil genoeg geweest.
Ja,
of zo.
Nou,
ja, zo zal het niet zijn. Maar...
Ja. Ja. Nou, dat is inderdaad moeilijk. Van wanneer hou je ermee op? Ik bedoel, je moet ook weer niet te lang doorgaan, want dan wordt het er niet mooier op. Je moet, dat is een gevoel dat je zegt van nou, nu ben ik tevreden erover.
Ja. Jullie zijn nu de expositie aan het inrichten of gaan dat nog doen, hè?
Ja, het is dus volgende week. Dus,
dan alweer.
20, 21 en 22 augustus is het.
Jazeker, en ik neem het zo meteen nog een keer mee in de herhaling, om het zo maar te zeggen. Fijn schilderes, Madelonne Tegelaar. Dank je wel voor het gesprek en je komst naar de studio van het Hapsishuis Radio Live Actueel.
Graag gedaan.
Alles over de tentoonstelling van Madelonne Tegelaar en Marijke Braat van vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus in Synagoge Buren is te lezen op de website van Synagoge Buren, synagogeburen.nl. Ik herhaal, synagogeburen.nl. U kunt in Synagoge Buren alle dagen terecht van 1 tot 5 uur 's middags, maar ik word gecorrigeerd.
Het is alleen de weekenden.
Alleen in de weekenden van 1 tot 5 en op vrijdag?
Madelonne? Vrijdag, zaterdag en zondag.
Is het van 1 tot 5 uur, dus ja. Alle drie de dagen?
Ja.
Oké. Dankjewel. Voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Apsishuis Radio, werpen we nog een blik op de verschillende programma's die hier te beluisteren zijn. De doorbraak van acteur Jorgen Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorgen Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Apsishuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. Muziekproducent Bauke Henneman, die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dankjewel voor het luisteren naar het Apsishuis Radio Live Actueel. Het Apsishuis Radio Live is later via de Soundcloud van het Apsishuis Radio terug te luisteren. Het Apsishuis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José Dussol, Bauke Henneman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Frank Middeljans, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Verzaan en Marlon Wong-Sjoe. Bedankt aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Doets Design, Libiticum en SPR TV Productions. En ik ben Leander Tijdhoff. Graag tot de volgende keer op het Apsishuis Radio. 24 uur per dag.